die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 81 zingen wij het 4e en het 15e vers, want dit is het bevel van de Heere der Heere aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. We noemden nu Psalm 81 en daarvan het 4e en het 15e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, daarvan het 4e hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Galaten 4, de versen 1 tot en met 20, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Galaten 4, de eerste 20 versen. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij, degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader, zo dan. Gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods, door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij. Broeders, ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zou uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede allen tijd te ijveren is goed. En niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn de kinderkunst, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is artikel 25 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We willen dit artikel eerst aan u voorlezen, waar als thema boven staat van het afdoen der ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer en volgens zijn wil. Tot zover artikel 25. Schrijven wij daarboven de ceremoniële wet. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de inhoud daarvan. In de tweede plaats willen we letten op het ophouden daarvan. En in de derde plaats willen we letten op de waarheid daarvan. Dus artikel 25 bepaalt ons bij de ceremoniële wet. Ik zal straks uitleggen, jongens en meisjes, wat dat betekent, ceremoniële wet. Drie gedachten. In de eerste plaats de inhoud daarvan. Dan staan we stil bij het eerste stukje. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet. Wat betekent dat? De inhoud. Onze tweede gedachte, het ophouden daarvan, beginnende met het woordje opgehouden hebben met de komst van Christus. En onze derde gedachte, de waarheid daarvan, beginnende met het woordje nochtans. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus. De substantie, jongens en meisjes, dat is de hoofdzaak. Dat is waar het uiteindelijk over gaat. En dat blijft. Wij geloven. Zo begint ook dit artikel. Een best wel belangrijk artikel. Omdat het niet op zichzelf staat, maar hoe je hier tegenaan kijkt, dat heeft gevolgen voor allerlei andere leerstukken. Ik heb het u wel eens meer gezegd, ieder leerstuk staat niet op zichzelf. Als je over het ene leerstuk anders denkt, dan denk je over bijna alle andere leerstukken anders. Hoe je aankijkt tegen de ceremoniële wet, dat heeft gevolgen over hoe je aankijkt tegen het genadeverbond bijvoorbeeld. En wat is nu de korte samenvatting en de diepe betekenis van dit artikel? Wel, wij belijden in dit artikel twee dingen. In de eerste plaats, wij belijden dat er een onderscheid is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Of tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Daar is een onderscheid. En in de tweede plaats, wij belijden in dit artikel dat we toch vasthouden aan de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. Dat ook al is het dan Oude Verbond en Nieuwe Verbond, dat het wel gaat om één en hetzelfde verbond. En om één en hetzelfde testament. Dus goed om dat in gedachten te houden, gemeente. Er is verschil. En wat dat verschil is, dat hopen we vanmiddag te overdenken. Maar het is niet zo dat het in het Oude Testament over iets anders gaat. Dat het daar over een ander verbond zou gaan. Er is maar één genadeverbond. En dat is hetzelfde in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En dat is hetzelfde en voor de Jood en ook voor de heiden. Ook de Joden kunnen alleen maar op deze wijze zalig worden. En dan wordt er gesproken over de ceremonieën en figuren der wet. Bij de wet, jongens en meisjes, dan denk je misschien gelijk aan de wet die vanmorgen door de ouderling werd voorgelezen. Dat is de wet die we iedere zondagmorgen mogen en moeten horen. Maar het is goed om te bedenken dat het woordje wet in de Bijbel verschillende betekenissen kan hebben. Soms wordt het woordje wet ook wel gebruikt voor de boeken van Mozes, voor de Tora. Worden wel eens afgekort de wet genoemd. De wet en de profeten. Zo heeft de Heer Jezus ook over de boeken van Mozes gesproken. En als het over de wetten gaat, dan moeten we ook bedenken dat Israël drie verschillende soorten van wetten heeft gehad die wij niet met elkaar mogen vermengen, die een eigen betekenis hadden. En de eerste is de wet der 10 geboden. Dat is inderdaad die wet die wij vanmorgen gehoord hebben. En wat is het bijzondere van die wet? Wel, die wet heeft de Heere gegeven aan Mozes in 2 stenen tafelen. Die andere wetten niet. En hij heeft die wet, die 10 geboden, ingeschreven met zijn eigen vinger. En als iets in het steen staat, dan blijft dat. Dat heeft de Heere daar ook mee willen laten zien. Deze wet, deze 10 geboden, die blijven. Dat is een wet voor alle tijden, voor alle mensen. En voor alle plaatsen. Iedereen moet zich aan die wet houden. Hoewel het is dat ook in die wet een heel klein ceremonieel gedeelte zit. Namelijk als het gaat over de 7e dag als de Shabbat en de 1e dag zoals wij die houden. Maar het voert te ver om daar nu op in te gaan. De tweede wet die de Heere aan Mozes gegeven heeft, dat is de burgerlijke wet. Onze wetten, jongens en meisjes, die worden gemaakt in de Tweede Kamer. En die moeten dan door de Eerste Kamer heen en zo worden ze vastgesteld. En iedereen moet zich aan die wetten houden, de rechter gaat dat toetsen. Maar hoe kreeg het volk van Israël nu de wet? Toen er nog geen koning was, bijvoorbeeld in het Oude Testament. Wel, de Heere heeft aan Israël burgerlijke wetten gegeven. En in die burgerlijke wetten, daar stond bijvoorbeeld hoe mensen een huis moesten bouwen. Dat rondom dat platte dak, dat daar een reling gemaakt moest worden. Anders was het veel te gevaarlijk. Dan zouden kleine kinderen zo naar beneden kunnen vallen. Dat is een regel die de Heere gegeven heeft. En hoe ga je bijvoorbeeld om met arme mensen? Bij ons is dat ook in de wetten geregeld. Dat er mensen zijn die een uitkering nodig hebben. Maar hoe was dat toen er nog geen sociale wetten waren? Wel, dat had de Heere geregeld in die burgerlijke wet. Dat bijvoorbeeld de arme mensen, wanneer de oogst geweest was, dat de boer alles wat nog overgebleven was en wat nog niet rijp was, dat moest hij laten liggen voor de arme mensen. Dat heeft God zo geregeld. Deze burgerlijke wetten zijn niet gegeven op 2 stenen tafelen. Ze waren voor het volk van Israël. Wij hoeven ons daar niet aan te houden. Hoewel een overheid natuurlijk heel erg verstandig zou zijn als men die burgerlijke wetten goed zou onderzoeken. Want ja, wie kan beter wetten geven dan God? Dus er staat voor staatkundige mensen heel veel belangrijks in die burgerlijke wet. Maar daar gaat het hier ook niet over. Het gaat hier over de wet der ceremonieën. Dat waren die wetten die betrekking hadden op het geestelijk leven van Israël, op de erediensten. En we weten van Stefanus, hij zegt dat in zijn toespraak, dat die ceremoniële wetten ook door de Heere op de Sinaï gegeven zijn. Mozes heeft dat allemaal opgeschreven uit de mond des Heren en zo is het in de Bijbel terechtgekomen. En die ceremoniële wetten, dat zijn de wetten die handelen over heilige plaatsen, heilige personen, heilige tijden, heilige dingen. Zouden jullie het op kunnen noemen, jongens en meisjes, heilige plaatsen? De tabernakel, zegt iemand, goed. De tempel, zegt een ander, ook goed. Dat waren heilige plaatsen en hoe die eruit moesten zien, dat heeft de Heer in die ceremoniële wetten voorgeschreven. Ik denk aan heilige personen. De priester, de hoge priester, de levieten. Hoe moesten zij gekleed gaan bijvoorbeeld? Wat was hun werk? Dat stond allemaal in die ceremoniële wet. Heilige tijden. Ik denk aan de grote verzoendag waar we uitvoerig bij stilgestaan hebben. Dat staat allemaal in de ceremoniële wet, in het boek Leviticus. Als u de ceremoniële wetten wilt lezen, dan moet u het boek Leviticus en het boek Deuteronomium lezen. Daar vinden we heel veel van die ceremoniële wetten. En de heilige dingen, ja, dat zijn natuurlijk de offers die gebracht moesten worden. En die wet die is niet afgeschaft. Het is niet zo dat die wet opgehouden heeft, maar wat opgehouden heeft, dat zijn de ceremonieën. En dat zijn de figuren, staat hier, der wet. Dat hoeft niet meer. En bij de ceremonieën, wat is het verschil tussen ceremonieën en figuren? Wel, bij ceremonieën moeten we denken aan de heilige handelingen die plaats moesten vinden, bijvoorbeeld met de besnijdenis, of bijvoorbeeld met de offeranden, of bijvoorbeeld met de reinigingen. Dat waren allerlei ceremonieën. En bij de figuren, dan moet je denken aan bijvoorbeeld de heilige voorwerpen in de tempel. Bijvoorbeeld het brandofferaltaar en het reukofferaltaar en het koperen wasvat en de tafel der toonbroden. Dat zijn de figuren. En zowel de ceremonieën als de figuren hebben opgehouden. Waar waren die eigenlijk voor bestemd? Wel, de hele oudtestamentische eredienst was gericht op de komende Christus. Zeg niet dat het in het Oude Testament, als het over Christus gaat, arm zou zijn. Het hele Oude Testament is vol van Christus. Die ceremonieën, dat waren de schaduwen die de Heer Jezus vooruitgeworpen heeft voor zijn komst. En jongens en meisjes, als je mijn schaduw zou zien, dan weet je zeker dat ik in de buurt ben. Ook al zie je mijzelf nog niet. Stel je voor dat we elkaar ontmoeten op een hoek van een gebouw en de zon staat achter mij, dan valt mijn schaduw vooruit. En als je dan op de andere hoek staat, aan de andere kant van de hoek staat, dan kun je mij niet zien, maar je ziet wel mijn schaduw. Dan zeg je, daar komt iemand aan. Ik zie het. En zo was het met de ceremonieën. Die ceremonieën lieten zien aan het volk van Israël, Christus komt eraan. En die term schaduw, die hebben wij niet bedacht, maar die komt bij de apostel Paulus vandaan. Die spreekt over de schaduw der toekomende dingen. En toen Christus gekomen is, toen hij zelf gekomen is, ja, toen waren die schaduwen niet meer nodig. Toen is die schaduwdienst vervuld. Maar in het Oude Testament was Christus. Christus was aanwezig. Christus werd gepredikt. Christus werd als het ware aanschouwd in al die plechtigheden en offeranden die er geschieden. En de bedoeling daarvan was om de kerk van het Oude Testament te brengen tot de kennis van Christus. Op te leiden tot de kennis van Christus. Paulus zegt van die wet in de Galatenbrief dat die wet was een pedagoog tot Christus, een tuchtmeester tot Christus. En ik heb u gelaten vier laten lezen en we hebben zojuist gehoord dat het volk van Israël vergeleken wordt bij een kind dat onder voogden en verzorgers is gesteld. Ze waren nog heel klein, de kerk stond nog in de kinderschoenen. En in die tijd had de kerk ander onderwijs nodig. Jongens en meisjes op school in groep 1 krijgen de kinderen anders onderwijs dan de kinderen van groep 6. De juf doet dat op een hele andere manier. En zij laat vooral bij de kleine kinderen heel veel zien. En ze doet heel veel voor. Wel, dat heeft de Heere ook gedaan in het Oude Testament. Dat gebeurde door die ceremonieën. Die ceremonieën en die figuren waren aanschouwelijk onderwijs. Je kon het met je eigen ogen zien. Maar de boodschap was niet anders. Het ging ook in het Oude Testament over zonde en genade. Niet anders. Het ging ook in het Oude Testament over dood en leven. Het ging ook in het Oude Testament over verzoening door voldoening, net als in de prediking nu. Maar door die ceremonieën was het wel heel duidelijk. Die zonde die werd als het ware aan den lijve ondervonden. Er waren hele strenge regels. Als je bijvoorbeeld een dood lichaam had aangeraakt, dan was je onrein, mocht je niet naar buiten. Een moeder die een kindje had gekregen, we hebben vorige week een hoofdstuk uit Leviticus horen lezen. Een moeder die een kindje had gekregen, die was zwaar onrein. En bij een meisje wel 80 dagen. En dan moest ze naar de tempel om een reinigingsoffer te laten brengen. Dus zij ondervond het iedere dag wat het was om gezondigd te hebben. Zo heeft de Heere dat het volk van Israël als het ware aan den lijve laten gevoeden. En de genade die mogelijk was, die was zichtbaar tentoongesteld. Het middel der genade, dat werd voor de ogen getoond. En waarom gebeurde dat dag in dag uit? Ja, omdat de kerk nog in de kinderschoenen stond. Het hoorde bij die periode, het hoorde bij die bedeling. Alleen al in die tijd verstonden heel veel mensen totaal niet waar ze mee bezig waren. Zij deden het wel, maar zij zagen de Christus niet. En zij verlangden ook niet naar de Christus. Sterker nog, door doen en laten dachten zij dat ze zalig zouden worden. Zo heeft de Heer dat niet bedoeld. Absoluut niet. Maar zo zie je, als de Heilige Geest ons niet verlicht, gemeente, dan is een mens zo blind als een mol. Jongens en meisjes, wat verstond Caiaphas van de offers? De hoge priester notabene, die op de grote verzoendag het heilige der heiligen moest binnengaan. Hij begreep er helemaal niks van. Dat heen wees naar de Heer Jezus Christus, dat is niet in hem opgekomen. Hij was een atheïst notabene. Dus hoe blind is een mens? Wat verstonden de priesters daarvan? Toen de Heer Jezus in de tempel kwam en toen Simeon en Anna daar waren, die zagen wat dit kindeke was, maar de priester helemaal niet. Had er totaal geen erg in. En gemeente, zo is het ook vandaag. Wat verstaat de kerkganger in 2025 van de prediking? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? In het Nieuwe Testament hebben wij geen aanschouwelijk onderwijs, dan behalve de twee sacramenten. Maar verder gaat de dominee niet alles mee de preekstoel opnemen, jongens en meisjes, om het voor te doen. Want dat hoort niet meer in deze tijd. Dat hoorde bij de kindertijd van de kerk. Wij hebben nu het profetische woord, wat zeer vast is, maar wat verstaan wij ervan? We lezen het wel. Maar beleven wij ook die onreinheid? Verlangen wij ook naar vergeving? Beseffen wij dat wij gereinigd moeten worden? Of zijn we net zo blind als die mensen die dachten dat ze door wat uitwendige handelingen zalig zouden worden? Onze eerste gedachte, de inhoud daarvan. We gaan naar onze tweede gedachte, het ophouden daarvan. Want er staat hier van die ceremonieën en figuren dat ze opgehouden hebben met de komst van Christus. Ze zijn in Christus vervuld. Ze zijn opgehouden, zegt Calvijn, ten aanzien van hun gebruik. De ceremonieën en de figuren hebben opgehouden in die zin dat ze niet meer gedaan behoeven worden. Maar dat wil niet zeggen dat het leugens waren. Die waarheid van de ceremonieën, die is altijd vandaag ook nog 100% waar. Zullen we straks zien in onze derde gedachte. Hoe weten we dat eigenlijk? Dat wij die ceremonieën niet meer behoeven te houden. Want er zijn heel veel christenen die willen terug naar die ceremonieën. Die willen weer terug naar de zevende dag als rustdag. Die willen weer terug naar de besnijdenis. Die willen weer terug naar, ja, zoveel mogelijk die voorschriften die de Heere gaf in het Oude Testament. En waarom zeggen wij, hoe durven wij nu te zeggen, dat hoeft niet meer? Dat is in Christus afgeschaft. Nou, een paar voorbeelden. In de eerste plaats het scheuren van het voorhangsel. Duidelijker kon het niet. God heeft het laten zien. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Weet je nog hoe laat het was, jongens en meisjes? Goede Vrijdag. Dat was ten tijde van het middagoffer, 3:00. Het voorhangsel scheurde, toen was het klaar. Toen was het over. We vinden bijvoorbeeld ook in Handelingen 15, als het gaat over de besluiten van de synode die er gehouden werd in Jeruzalem, dan ging het ook over deze vraag. Moet die besnijdenis nu nog? Moeten wij ons nu nog houden aan de wetten van het Oude Testament? En toen hebben de apostelen gezegd, en dat staat er heel mooi, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Er worden er een paar dingetjes genoemd. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, om u niet meer op te leggen dan alleen die dingen die daar genoemd worden. Heel duidelijk. Handelingen 15, leest u het maar na. En dan denk ik aan de Galatenbrief, waar de apostel Paulus heel duidelijk stelling neemt tegen die Galaten die terug dreigen te vallen in het houden van de ceremoniën. Hij noemt dat het vlees, het eindigen in het vlees. Ze waren door de Heere, door Gods geest bearbeid, maar er is een terugval van deze Galaten. De ceremoniële wetten zijn opgeheven. Er zouden heel veel bijbelteksten voor aan te voeren zijn. En met dat de ceremoniële wet is opgeheven, is ook het onderscheid weggenomen tussen de Jood en de heiden. Nee, wij zeggen niet dat de heidenen in plaats van de Joden zijn gekomen. Dat is de vervangingstheologie. Die helaas in het verleden, denk ik wel, door veel theologen is aangehangen. Israël heeft geen betekenis meer. Zij hebben de Messias verworpen. Nu is de Heere naar de heidenen gegaan. Maar nee, Paulus zegt het anders. Paulus zegt dat de Heere Jezus de middelmuur des afscheidsels heeft gebroken. In inzettingen bestaande. Dat was die ceremoniële wet. Die ceremoniële wet die stond als een muur tussen de Jood en de heiden. En die zorgde er ook voor dat er geen vermenging kwam. Want de Joden die moesten zich aan allerlei voorschriften houden die hen verre hield van de godsdiensten rondom hen heen. Maar als die inzettingen vervuld zijn, dan wordt die middelmuur weggenomen. Dan is er geen verschil meer tussen Jood en heiden. En de Jood en de heiden moeten echt op dezelfde manier zalig worden. Er zijn mensen die denken, ook wel in de Refo-kring, die denken dat het Joodse volk zalig wordt door de werken van de wet. Want, zeggen die theologen, God heeft op de Horeb met het volk van Israël een nieuw werkverbond gesloten. Toen hij de wet gegeven heeft. Alsof er nog een derde verbond zou zijn. Alsof er een derde weg zou zijn. Voor de Joden een aparte weg en voor ons een aparte weg. Nee. Er zijn maar twee verbonden, er zijn maar twee wegen. Jood en heiden kunnen alleen maar zalig worden door de Heere Jezus Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Goed lezen, Guido de Bres zegt niet, laten we de christenen vrijlaten. Of zij de ceremoniën willen houden, ja of nee. Laten we de christenen vrij laten of zij zich laten besnijden, ja of nee. Laten we de christenen vrij laten of zij de Shabbat houden op de zevende dag of, nee, of niet. Nee, Guido de Bres zegt, het moet weggenomen worden. Het moet stoppen, het is al gestopt. Het heeft geen zin meer, de ceremoniën. En de figuren, wie daaraan vast wil houden, die doet Christus tekort. Wie daaraan vast wil houden, die begrijpt helemaal niet wat de bedoeling van die ceremoniën geweest is. Dat het juist was om te wijzen op de komende Christus, maar dat Christus nu gekomen is. En wie daaraan vasthoudt, nou, we hebben het overdacht in de Lijdensweken, weet u het nog? Wie daaraan vast wil houden, die kan niet door Christus zalig worden. Wij hebben een altaar, Christus, van het wel geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Die nog vast willen houden aan de oud-testamentische tabernakeldienst. Anders gezegd, die door de werken van de wet zalig willen worden. Dat kan niet. Het is of door Christus of door de werken. Maar het is niet meer door de werken, het is ook niet door de ceremonieën, het is door Christus alleen. En dan zijn er heel veel mensen die zich door dit artikel aangesproken zouden moeten weten. Ik denk bijvoorbeeld aan de Judaïsten. Wat zijn dat Judaïsten? Judaïsten zijn mensen die vinden dat de oud-testamentische ceremonieën en figuren gehouden moeten worden. En niet alleen door de Joden, maar zelfs ook door de heidenen. Nou, wij zijn niet antisemitisch, wij zijn niet anti-Joods. Maar wij zijn wel tegen het judaïsme. Omdat dat onbijbels is. Het moet ophouden, zegt Guido de Bret. In de tweede plaats moet ik denken aan de Romeinse kerk, volop in het nieuws. Onvoorstelbaar eigenlijk dat de grote leiders van deze wereld daar zo'n belangstelling voor blijken te hebben. Maar dat is mede de achtergrond geweest van dit artikel in onze belijdenis. Want jongens en meisjes, de Romeinse kerk staat stijf van de ceremoniën. Geen Bijbelse ceremonieën, maar allerlei zelfbedachte ceremonieën. Onvoorstelbaar veel ceremonieën. Ik denk aan de Romeinse gebouwen. De Romeinse gebouwen met hun beelden bijvoorbeeld. Ik denk aan de Romeinse diensten. De Romeinse diensten met hun altaar en met het offer. Met de kaarsen en de cultische handelingen. Ik denk aan de Romeinse ambtsdragers, de priesters, met hun ceremoniële gewaden, met die mijters op hun hoofd, en allerlei verschillende ceremoniële gewaden. Ik denk aan allerlei ceremoniële handelingen, bijvoorbeeld rondom begrafenissen enzovoort. Het zijn allemaal ceremonieën. En het leidt allemaal af van de rechtvaardigmaking om niet. Het dient de zaak niet, het schaadt de zaak. Het lijkt een toevoeging te zijn aan het werk van Christus. En daarom stoppen daarmee. Het heeft geen enkele waarde. Anderen die zich aangesproken zouden moeten weten door dit artikel, dat zijn bijvoorbeeld de Gileasten. En dan denk ik aan die vorm van het Gileasme, waarbij men uitgaat van een letterlijke exegese van Openbaring 20. Alsof het geen bijzondere profetie is. Alsof het hier op deze aarde vervuld zal gaan worden. Die Gileasten hebben totaal geen oog voor de vervulling van de oudtestamentische bedeling. Zij verwachten de heil staat op deze aarde. Heeft alles ook hiermee te maken. En ik denk gemeente aan bepaalde groepen onder het christendom. Ik heb het wel eens meer gezegd, wij leven in een tijd van ritualisering. Instellen van allerlei ceremonieën en rites waar mensen zich fijn bij voelen. En dient dat nou de prediking? Dient dat nu de leer van vrije genade of leidt dat af? Ik las ergens, en dat raakte me wel, dat men zegt, hoe komt het nu, of die predikant zei dat, hoe komt het nu dat mensen dat zo fijn vinden, die ceremonieën en die riten? Ja, dat doe je lekker samen, dan hoor je erbij, dan maak je deel van uit. En hoe is dat met de prediking? Kijk, met de prediking is de bediening van de sleutel des hemelrijks. De prediking maakt altijd onderscheid. De prediker sluit, of het woord wat de prediker brengt, dat sluit binnen en dat sluit buiten. En daarom dat gevoel van wij samen. Dat vinden heel veel mensen heel erg prettig. Maar in onze kerk moet de liturgie zo sober mogelijk zijn. Je leest vandaag de dag of je komt allerlei dingen tegen van toevoegingen voor of na de dienst of onder de dienst. Waarvan je je af kunt vragen, wat voegt dat nu toe? Of dat nu allemaal zo verkeerd is en zonde is, maar moet je daarin mee? Ook in onze gemeenten zie je dat. Dat voorafgaande aan de preek die gehouden wordt, een van de ambtsdragers een welkomstwoordje begint te spreken. En wat is nou mooier om te beginnen dan het votum en de zegen? Wat is dat een verarming eigenlijk, zo'n ceremonie? Om in plaats van met het votum en de zegen te beginnen, met een praatje van een ambtsdrager. Er zijn gemeenten, daar begint men te staan. Dat is onder ons nooit gebruikelijk geweest. Staan bij het eerste versje of staan bij het laatste versje. Is dat zo verkeerd? Dat zeg ik niet, maar waar eindigt het? Wat is het volgende? Allemaal vernieuwing. Een lied zingen voor de dienst, een lied zingen na de dienst. Een gezang wat onder de dienst niet gezongen kan worden, maar dan toch wel direct na de dienst. Allemaal vormen van ja, nieuwigheden, ceremonieën. Terwijl onze vaderen er altijd voor gewaakt hebben om de erediensten zo sober mogelijk te houden. Het leidt niet toe, maar het leidt af van de zaak waar het over gaat. Maar misschien moet u ook aangesproken worden. Misschien zegt u, daar moet ik niet zoveel van hebben, van die vernieuwingen, dominee. Maar iedereen die probeert om door de werken der wet zalig te worden, die zal zich veroordeeld moeten weten door artikel 25 van onze belijdenis. Calvijn noemt dat niet anders dan het herstellen van het gescheurde voorhangsel. De rechtvaardigmaking ligt alleen in Christus en nergens anders in. De heiligmaking, het is opmerkelijk dat dit volgt na de heiligmaking. De heiligmaking ligt alleen in Christus en nergens anders in. En de apostel schrijft aan de gemeente van Colosse in het tweede hoofdstuk dat deze geboden en leringen van mensen een schijnrede hebben van wijsheid in eigenwillige godsdienst. En nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde. Paulus zegt, je hebt er niks aan, maar tot verzadiging van het vlees. Daarom gemeente, hoe staat het onder ons, hoe staat het in uw leven met de werken der wet? Bent u ook altijd nog bezig om zelf een plaats te verwerven, om bij God in een goed blaadje te komen, om... Ik hoop dat het nooit lukt. Ik hoop werkelijk dat het nooit lukt, want anders komt er voor Christus geen plaats. Ik hoop dat het falikant mislukt. En dat u mag leren dat zelfs de gerechtigheden, zoals de profeet Jesaja dat zegt, zonden zijn. Een wegwerpelijk kleed. Voor God telt het absoluut niet mee. Ophouden. Ophouden daarmee, zegt Guido de Breij. Het heeft opgehouden en het moet onder de christenen weggenomen worden. We gaan naar onze derde gedachte, de waarheid daarvan. Eerdat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 99, vers 4 en 6. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer. Op zijn hoge troon Amrams grote zoon en zijn broeder waren bij zijn priesterscharen. Wij noemden nu Psalm 99, het vierde en het zesde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, de waarheid daarvan. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie, dat is waar het eigenlijk over gaat, dat blijft in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. De ceremonie hebben wel opgehouden, de figuren hebben wel opgehouden, maar de waarheid heeft niet opgehouden. Wat hier gebeurt, dat is dat Guido de Bray de vinger legt bij de blijvende betekenis van het Oude Testament. En hetgeen in het Oude Testament geschreven staat. Waar gaat het over in het Oude Testament? Het gaat in heel het Oude Testament over Christus. Zeker in de boeken van Mozes, in de Torah. Het gaat voortdurend over Christus. Zonder Christus hadden die ceremonieën geen enkele betekenis. Zonder Christus waren ze waardeloos. Maar hij was de inhoud van die ceremonieën. Hij was de waarheid ervan. Dat is waar het uiteindelijk over ging. En gemeente, waar gaat het over in het Nieuwe Testament? Het gaat ook over Christus. Als enige weg der zaligheid. Al zijn die gebruiken dan niet meer nodig, al zijn die ceremonieën niet meer nodig, dat hoorde bij de kindertijd van de kerk, hebben we gezien. Er zijn dingen, jongens en meisjes, die zijn in groep 8 niet meer nodig. Die waren alleen nodig in groep 2. Zo is het in de kerk ook. Maar de waarheid is niet veranderd. Wat vroeger waar was, dat is nu ook waar. En de kerk heeft ook nu nog Christus nodig. En daarin kan de kerk van het Nieuwe Testament heel veel leren van de kerk van het Oude Testament. En daarom is het ook heel nuttig en ook nodig om te preken over de ceremonieën. We hebben het geprobeerd in de Leiderstijd 4 keer. Over de grote verzoendag. Dat is zo'n ceremonie. En het ging eigenlijk maar over één ding. Het ging over de verzoening in en door Christus. Het zou een verarming zijn als zulke Bijbelboeken dicht zouden blijven. Ze staan niet voor niets in de Bijbel. Want in die ceremonieën, daar wordt de noodzaak van het werk van Christus verklaard. Wat hebben die Joden die licht van boven gekregen hebben, wat hebben zij moeten beseffen bij al die regeltjes? Dat er één moest komen om die regeltjes te vervullen. En zij konden dat niet. Er kwam nooit een einde aan. We hebben het gehoord op de Grote Verzoendag. Aan het einde van de Grote Verzoendag moest de priester weer beginnen met een brandoffer. Alsof er niks gebeurd was. En dagelijks moesten zich die brandoffers weer herhalen. Alles begon weer opnieuw. Totdat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. In die ceremonieën, daar wordt de inhoud van het werk van Christus verklaard. In die ceremonieën, daar wordt de betekenis van het werk van Christus verklaard. Dat is heel erg leerzaam. Het is nog altijd de waarheid. En wij gebruiken die getuigenissen, staat er, nog, nu, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen. Het Oude Testament kan ons helpen om het Nieuwe Testament te verstaan. En onder die allerlei getuigenissen der wet, er zou heel veel genoemd kunnen worden. Wij preken, als het over het bevindelijke leven gaat, niet alleen maar over de psalmen. Zeker zijn die bevindelijk. Maar wij preken evenzeer uit de ceremoniën. Omdat de 3 stukken ellende, verlossing en dankbaarheid daar zo heel duidelijk geleerd worden. De ceremonieën hebben de ellendekennis onderstreept. Hebben die ellendekennis als het ware bij mensen aan hun hart gelegd. Die ceremonieën die hebben de wijze van verlossing geschilderd. Die ceremonieën die hebben de dankbaarheid onderstreept. En zo ligt er nog heel veel onderwijs. Als het gaat over het koperen wasvat. Het eerste wat men tegenkwam als men de voorhof opkwam. Het brandofferaltaar. Het reukofferaltaar. De grote verzoendag waar we het over gehad hebben. Wij gebruiken dat nog altijd om ons in het evangelie te bevestigen. En om ons leven te reguleren. Reguleren, dat betekent ordenen, jongens en meisjes. Wij, als het goed is, dan ordenen wij ons leven, dan richten wij ons leven in naar Gods woord. En dan kan het Oude Testament ons daarin tot zegen zijn. Waarom? Wel, wat onder het Oude Testament Gode aangenaam was, dat is onder het Nieuwe Testament God nog aangenaam. God is niet veranderd. En wat de Heere in het Oude Testament wilde zegenen, dat wil Hij ook in het Nieuwe Testament zegenen. En wat Gods kinderen in het Oude Testament moesten leren, dat moeten Gods kinderen in het Nieuwe Testament ook leren. Hoe komt een zondaar tot de kennis van Christus? Nou, het Oude Testament is daarin zo praktisch. Want die Oud-Testamentische gelovigen, die hebben uitgezien naar Christus. En hoe is dat dan gegaan? Nou, we hebben erbij stilgestaan uit het leven van Abraham, hoe dat gegaan is. Hoe de Heere dat beloofd heeft en hoe de Heere die belofte in de weg van onmogelijkheid jaren later heeft vervuld. En hoe de Heere daarna die belofte alsnog heeft beproefd. En zo gaat het met Gods kinderen in het Nieuwe Testament precies hetzelfde. Als je wil weten hoe iemand tot de kennis van Christus komt, lees de geschiedenis van Jacob. En zoals hij aan een eind moest komen met al zijn werken, zo moet ook de gelovige in het Nieuwe Testament aan een eind komen met al zijn werken. Hoe hebben ze in het Oude Testament zicht gekregen op het lijden van Christus? Hoe hebben ze zich gekregen op het sterven, op de opstanding van Christus? Ja, ook. Job. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal de laatste over het stof opstaan. Wat heeft de Heilige Geest hem vergeleid? Dat is niet minder dan het Nieuwe Testament. Het is dezelfde geest. Het zijn dezelfde werkingen. Het zijn dezelfde lessen die nodig zijn om ons leven te reguleren. En dan heeft dit artikel een prachtig slot. Hoe dient ons leven te zijn? Worden drie dingen gezegd, gemeente. In de eerste plaats zegt Guido de Bray, in alle eerbaarheid. Wat is dat, jongens en meisjes, eerbaarheid? Dat is fatsoen. Dat is gepastheid. Een mens mag niet alles doen waar hij zin in heeft. En al is het waar dat de ceremoniële wet opgehouden heeft, de dominee heeft ook niet meer zo'n kleed aan, net als vroeger onder het Oude Testament. Dat is al een bewijs dat wij de ceremoniële wet niet meer in de praktijk brengen. Hoewel het Oude Testament vervuld is, wil het niet zeggen dat het Oude Testament voor ons niet meer geldt. De ceremonie houden we niet meer. De figuren hebben we niet meer. Maar wat in het Oude Testament voor de Heere een gruwel was, dat is in het Nieuwe Testament voor de Heere ook een gruwel. God is niet veranderd. Dus als in het Oude Testament staat dat het een gruwel in Gods oog is als een man een vrouwenkleed aantrekt en een vrouw een mannenkleed aantrekt, dan is dat voor God in het Nieuwe Testament ook nog een gruwel. Er is niks veranderd. Moet je het Oude Testament, heel veel mensen doen dat Oude Testament dan af als minderwaardig. Ja, nou ja, en nog even, dan doen ze het Nieuwe Testament, dat gebeurt ook al zo. Wordt ook aan de kant geschoven. Maar nee, het is diezelfde God in alle eerbaarheid. Tot Gods eer. Het Oude Testament leert ons ook dat Gods eer het allerbelangrijkste in ons leven zou moeten zijn. Die ceremonieën die moesten gehouden worden, niet omdat de mensen dat zo fijn vonden, want het was een heel zwaar juk. Het was een loodzwaar juk. Maar zij moesten dat doen omdat God het hen voorgeschreven had. En omdat de Heere hen dit onderwijs wilde geven. Het Oude Testament leert ons dat God de hoogste plaats moet hebben in ons leven. Psalm 51 is voor velen van Gods kinderen tot zegen geworden. In welke weg dat de verzoening nu komt. In de weg van het buigen voor Gods recht. Dat is ook onder het Nieuwe Testament nodig. En volgens zijn wil. Gods wil is bepalend. Gods wil in het Oude Testament, Gods wil in het Nieuwe Testament. Ook het Oude Testament heeft voor ons goddelijk gezag. Het hele Oude Testament en het Nieuwe Testament is de norm voor ons leven. Met dien verstande dat wij de ceremonieën niet meer houden. Maar de waarheid vasthouden. De leer van het Oude Testament vasthouden. En wat is de leer van het Oude Testament? Dat is de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is verzoening door voldoening. En dan de vraag in ons persoonlijke leven, gemeente, is: wat kennen we daar nou van? Want kijk, dat de Joodse mensen daar niks van begrepen. Maar wij dan? Wij dan die zoveel meer zouden kunnen weten. Zoveel jaren kerkgeschiedenis, ruim 2000 jaren kerkgeschiedenis, zijn er na de komst van Christus op gevolgd. Wat is er een helderheid gekomen, ook in onze belijdenisgeschriften over deze dingen. Je kunt zich best voorstellen dat in de tijd van Augustinus lang alles nog niet helder was wat in onze tijd inmiddels tot helderheid gekomen is. En wat doen wij ermee? Leggen wij het rustig naast ons neer en gaan we zelf, alsof wij hetzelfde gezag en de bevoegdheid hebben, Gods woord, invullen nadat wij dat willen? Of is er dan een buigen, gemeente, voor God? Is er dan een buigen voor de eer van God? Neem dat eens mee vanmiddag. In alle eerbaarheid tot Gods eer en volgens zijn wil. Hoe moet dat nou? Dat kan niet, dat kunnen wij niet. Er is er maar één die dat kan. En dat is Christus. En wil je hem vinden, moet je in de schrift zijn. Moet je in het Oude Testament zijn, moet je in het Nieuwe Testament zijn. En dan hoop ik dat u mag weten, of dat er een moment mag komen in uw leven, dat u kunt zeggen, ja dominee, dat woord, dat heeft God willen gebruiken om die Christus der schriften ook aan mij te openbaren. Amen.